Wij gaan met elkaar naar Psalm 139, broeders en zusters. Psalm 139. Ik denk voor velen van ons een bekende psalm. En de vertalers hebben er terecht, denk ik, boven gezet. De Heere weet alles. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U slijt mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. En dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik voor uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvlieden? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, ging ik aan het einde van de zee, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben. En geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om, mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u, en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover, broeders en zusters, deze indrukwekkende psalm. Ja, we hebben gezien dat heel veel psalmen ook toepassingen hebben op ons persoonlijk leven. Althans, toepassingen kunnen hebben op ons persoonlijk leven. Maar we hebben tegelijkertijd ook gezien dat er ook waakzaam moeten zijn om niet voorbij te gaan aan vaak de profetische boodschap die in zo'n psalm ligt opgesloten. We hebben al eerder tegen elkaar gezegd dat we een onderscheid moeten maken tussen toepassing en uitleg en verklaring. Belangrijk om juist als het gaat om de verklaring, daarin ook de context steeds weer in gedachten te houden. Maar wat natuurlijk ook belangrijk punt is dat we in gedachten moeten houden dat het Gods geest is geweest. We hebben daar gisteravond al even bij stilgestaan. De geest van Christus, moet ik eigenlijk zeggen, die vooraf in de profeten getuigde van het lijden dat over Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En het bijzonder dat Peter zegt dat was de geest van Christus. En ik denk dat het ook zo belangrijk is als wij dat woord bestuderen en zeker ook het boek der psalmen, dat we ook ons bewust zijn dat ook wij die geest van Christus, de auteur, van de schrift. Diegene die woorden heeft laten optekenen door de profeten. Met betrekking tot de komst van Christus en alles wat daarmee mee verband houdt. Dat ook wij gezalfd zijn, zegt Johannes, met de zalving. Dat ook wij gezalfd zijn met die Heilige Geest. En die Geest die ons dat woord ook wil doen verklaren. En dat is denk ik zo rijk ook aan Bijbelstudie. Dat je ook mag ervaren als je zo in dat woord verdiept. Dat het dan ook Gods Geest is die ook dat woord ons wil doen verstaan. En juist ook eigenlijk elke keer weer opnieuw op Christus wil wijzen. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Geest die zelf niet de eer zoekt voor zich, maar altijd de eer zoekt van Christus. Hij is het die van mij getuigt, zegt de Heer Jezus. Hij is het die hem verheerlijkt. En dat is ook het werk wat God ook in ons hart wil uitwerken. Als wij zo bezig zijn met dat woord en eigenlijk Gods Geest, die Geest van Christus, ons ook steeds de Christus voor ogen wil doen schilderen. Dat is altijd, vind ik zelf, een bijzondere ervaring. En natuurlijk ook belangrijk dat vanuit die profetieën die soms oplichten in die psalmen, dat we ons daar dus ook van bewust zijn. Ik noem maar een paar voorbeelden. Als we het hebben over het verraad van Judas, dan is het Petrus die in Handelingen 1 vers 16 zegt, en dan verwijst hij dus naar het schriftwoord, naar de psalmen. Man en broeder, zegt hij, dit schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest bij monden van David, en dan heb je weer David de profeet, die bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, de gids die gids is geweest voor hen die Jezus gevangen namen. Het is mooi dat Petrus niet alleen constateert dat heeft plaatsgevonden, maar dat hij ook verwijst naar David en dus verwijst naar de psalmen van David, waarin deze dingen ook staan opgetekend, van tevoren ook zijn voorzicht. Nou, het is mooi als je bijvoorbeeld daar psalm 41 vers 10 naast legt, een psalm ook van David, waar je dan leest, zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mijn hart nagetrapt. En dan hoor je hier de stem van de Heer Jezus zelf, vertolkt door David. Maar profetisch over inderdaad de man met wie ik in vrede leefde, maar die ik, waar ik op ik zelfs heb vertrouwd. En daar proef je ook eigenlijk de smart, het verdriet van de Heer Jezus, dat hij behoorde tot die twaalfen, dat hij diegene is geweest die hem hard heeft nagetrapt. Degene met wie hij inderdaad het brood at. En we weten dat ook van het laatste avondmaal, waarin ook Judas, die dat stuk brood ook in doopte, samen met de Heer Jezus. En hij ook degene was die daarmee ook door de Heer Jezus werd aangewezen als degene die hem verraden zou. Psalm 53 vers 13 is ook zo'n voorbeeld van Judas. Ik citeer even, immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn haten die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, ook sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. Wij wandelden in het gezelschap van velen naar Gods huis. Eigenlijk een beschrijving hoe persoonlijk de Heer Jezus ook met Judas, als een van die twaalfen die hij heeft uitgekozen, is omgegaan. En uiteindelijk toch zich tegen de Heer Jezus heeft verzet. En dat niet alleen hem heeft verloochend en uiteindelijk hem heeft overgeleverd. Prachtig voorbeeld vind ik zelf ook altijd. In de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Handelingen 2 vers 25. Daar zegt dan Petrus, want David zegt over hem, en dan gaat hij Psalm 16 citeren. Ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt, u zult mij vervullen met vreugde voor uw aangezicht. Dat is een citaat uit Psalm 16. En dan komt Petrus met dat prachtige commentaar. En bedenk wel dat hij dat ook kon doen. Eigenlijk nog vrij kort daarvoor stond hij samen met Johannes bij dat lege graf. En dan schrijft Johannes, ja, zij wisten nog niet, zij kenden de schriften nog niet dat Jezus uit de doden moest opstaan. Zij konden geen duiding geven aan dat lege graf. Maar dan zie je als die geest een keer gekomen is en die geest ook dat denken van Petrus gaat vervullen, dan komen ineens eigenlijk al die schriftplaatsen komen tot leven. En worden dan ook door Petrus op een prachtige wijze geduid, want hij zegt dan, mannen en broeders, hij spreekt daar tot zijn eigen volksgenoten, in die Pinkstertoespraak, het is mij toegestaan om over de aartsvader vrijuit te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Nou komt het, aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het vlees betrof, de Christus zouden opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom verzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Ziet u wat een prachtige exegese, hè? Wat een prachtige verklaring hier wordt gegeven door datgene wat David in Psalm 16 heeft mogen optekenen. En hij daarin dan ook dat bewijs ziet. Ja, David kan dat nooit over zichzelf gezegd hebben. Want zijn lichaam heeft wel ontbinding gezien. Maar het lichaam van de Heer Jezus, dat is op wonderlijke wijze daar in dat graf, daar gaat het hier om, bewaard gebleven. Bewaard gebleven tot de derde dag. Waarop inderdaad de Heer Jezus Christus in een verheerlijk lichaam, dat zeggen we er wel meteen bij, is opgestaan. Nou goed, dat nog eventjes ter inleiding van hoe we dus met die psalmen zorgvuldig moeten omgaan. Hoe we die psalmen zorgvuldig, geleid door Gods geest, zoals ook Petrus dat heeft gedaan, dat proberen te duiden en dan eigenlijk altijd weer in het licht van de persoon waar het deze conferentie natuurlijk bovenal om gaat. De openbaring van Israëls Messias in de psalmen. Nou, het is u al opgevallen, die psalm 139, dat begint met Heere. Jod, He, Waaf, He, we weten niet precies hoe we die naam moeten uitspreken. Heere, u doorgrondt en kent mij. En je ziet eigenlijk dat woordje u steeds terugkomen. Hè? U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Het is David die vooral de nadruk legt, hè, op wie de Heere is en wat de Heere doet. En ja, inderdaad, hè, de Heere doorgrondt en kent David. Dat is wat hij hier beleidt. En weet u wat zo mooi is? Dat woordje kennen, wat hier wordt gebruikt, is het Hebreeuwse woord yada. En dat heeft de betekenis van een heel persoonlijk kennen. Dat woordje wordt ook gebruikt bijvoorbeeld voor de gemeenschap tussen man en vrouw. Daar wordt ook datzelfde woordje, dat Hebreeuwse woord, ook voor gebruikt. Dus het geeft eigenlijk aan dat als de Heere inderdaad, als David zegt, Heere, u doorgrondt en kent mij, heeft dat ook alles te maken met de gemeenschap die de Heere met David had en waar David ook van mocht genieten in zijn omgang met de Heere. Heere, u doorgrondt en kent mij. Ook trouwens heel mooi, ik pak het er toch even bij, want ik kan dat gewoon niet nalaten. Exodus 3, en ik denk dat degene die wel vaker deze conferentie hebben bijgewoond, ook dat gedeelte wel kennen, wat ik nog wel eens aanhaal, met betrekking tot het kennen. Exodus 3, vers 7 en 8, daar is die ontmoeting van Mozes met de Heere bij de brandende braamstruik. Exodus 3, ik zat in Genesis 3, maar dan kom je weer in een hele andere geschiedenis uit. Exodus 3. En dan, dan openbaart daar de Heere zich aan Mozes. Kijk maar even in vers 6. En dan zegt hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hè, dat heel persoonlijk kennen. En Mozes bedekte zijn aangezicht, want hij was bevreesd om God aan te kijken. Hij had God kunnen zien. En het mag duidelijk zijn, lieve vrienden, dat het hier een openbaring is geweest van niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Die hier inderdaad verschijnt nog voor zijn vleeswording aan Mozes. En op veel meer andere plaatsen aan de oud-testamentische gelovigen is verschenen. En dan vers 7, dan zegt de Heere zei tegen Mozes, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. Hij heeft het gezien, ja. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Ja, de Heer heeft gezien. De Heer heeft gehoord. En dan komt het. Voorzeker, ik ken hun leed. Nou, dat is hier ook weer dat woordje yada. Dat wil zeggen dat de Heer kent dat leed. En wat is dat kennen? Nou, dat kennen is hier dus dat de Heer ook deel heeft gehad aan de smarten van zijn volk. Hij heeft dat gekend. Hij heeft daar ja, in meegeleden. Hè? Zoals ook later in de Hebreeën brieven ook lezen. Hè? Dat wij een hoge priester hebben die kan medelijden met ons. En medelijden in de zin van inderdaad. Hè, het is een woord dat heel erg is gedevolueerd hè, in onze taalgebruik. Ja, ik heb medelijden met die persoon. Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje zielig voor die persoon. Ja, maar dat is niet. Dat is niet hè, de betekenis van dit woord. Het gaat inderdaad het medelijden. De Heere was daarin. Dat lezen we dan ook vervolgens. Hè, dat je ook, hè, dat vers 8. Daarom ben ik ook neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. De Heere is neergekomen. Prachtig hoe dus hier ook hè, de betrokkenheid van de Heere op zijn volk, de bewogenheid in tot uitdrukking komt. En datzelfde woord gebruikt dus ook David hier. Bedenk als we het woord van God bestuderen, dat we ook moeten de woorden moeten bestuderen. Het is als een bouwwerk, waarin je, ja, een bouwwerk bestaat uit allerlei ja, onderdelen, stenen die dat gebouw uiteindelijk maken. En zo belangrijk ook dat we, als we het woord van God bestuderen, ook vooral voor zover we daar gelegenheid voor hebben om ook dus die woorden te onderzoeken, zodat zij ook die woorden, die bouwstenen, om zo te zeggen, van dat geheel ook een diepere betekenis krijgt. Nou, David, dat vind ik zo mooi, hij constateert dus, Heere, u doorgrondt en kent mij, dat is een feit. Maar dan eindigt de psalm met een bede. Want kijk maar in vers 23, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Je zou zeggen, maar David, nou bid je iets waarvan je toch weet dat de Heer dat toch doet. Hij doorgrondt jou toch? Ja? Maar hier is het antwoord van David. David wil inderdaad ook zich bewust aan dat doorgronden van God, dat onderzoek van God, wil hij zich onderwerpen. En ik denk ook voor ons dat hier zo'n prachtige les in ligt opgesloten. We kunnen natuurlijk zeggen, ja, er is niks van God verborgen, hij weet het allemaal. Ja, dat is één ding. Maar we kunnen ook echt ook in gebed ook zeggen, Heere, doorgrond en ken mij, en ken mijn hart, en beproef en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dat is het werk van Gods geest. Het is niet zo dat David bezig is zijn eigen hart te onderzoeken. Dat is eigenlijk heel, weet je, ook van deze tijd. Hè? Je moet echt duiken in jezelf. Hè? Dan moet je eens nagaan hè? Wat voor gevoelens je dan bij je opkomen enzovoort enzovoort. En daar moet je dan allemaal betekenis aan geven. Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Hier zien wij eigenlijk een gezond geestelijk leven van David. Hij zegt, Heere, doorgrond u mij maar. En als het zo is dat er bij mij een schadelijke weg is, ja, wil mij dat dan ook duidelijk maken en leid mij dan op die eeuwige weg. Gods wegen zijn altijd eeuwig. Gods wegen zijn niet tijdelijk. Gods wegen leiden altijd naar uiteindelijk zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is het mooie met Gods weg. Die is eeuwig. En uiteindelijk die weg is natuurlijk niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Bedenk overigens dat ook Jeremia zegt in Jeremia 17 vers 9. Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk. Wie zal het kennen? Wij zijn in feite niet in staat om werkelijk ons hart te kennen. Ik schrik wel eens van mijn eigen hart, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk, goh, hoe is het mogelijk dat zo'n gedachte eigenlijk bij me opkomt? Hebt u dat ook wel eens? Nou, misschien ben ik de enige vanavond. Dan moet ik misschien nog een pastoraal gesprek hebben. Maar soms kun je dat zomaar hebben, hè? Dat je denkt, hè? En ja, dat zegt ook de Bijbel. Hè? Het is ongeneeslijk. Wie zal het kennen? En dan zegt Jeremia, of zegt de Heere, hè, door de mond van Jeremia, ik de Heere doorgrond het hart en beproef de nieren. En dat is zo essentieel, dat we dat werk aan de Heere zelf overlaten. En het is begrijpelijk ook dat David ook in Psalm 51 dan ook bidt, schep mij een rein hart, o God, hè, en vernieuw mijn binnenste, hè, in mijn binnenste een vaste geest. Daar zie je eigenlijk het verlangen naar de wedergeboorte, dat nieuwe hart, hè, dat geschapen wordt, hè, dat niet verbeterd wordt. Hè, als God wat doet, dan is dat een nieuwe schepping. En wij zijn, hè, een nieuwe schepping in Christus. Dat is geweldig te mogen weten. Maar goed, dat even terzijde. Het ligt eigenlijk allemaal in deze psalm opgesloten, deze gedachten. Wat mij ook zo opviel, hè, inderdaad, de Heere die onderwerp is. Hè? De Heere die doorgrondt, de Heere die kent, de Heere die begrijpt, de Heere die onderzoekt, enzovoort, enzovoort. Maar ja, het valt me dan ook op, als je dan zo met zo'n psalm bezig bent, de verschillende werkwoorden die hier worden gebruikt. Het is de Heere die is de werker. Het woord doorgronden, vers 1. Het woord kennen hebben we net al even besproken, vers 2 en ook vers 4. Begrijpen, de Heere die begrijpt, vers 2. De Heere die onderzoekt, vers 3. De Heere, vers 3 ook, die vertrouwd is met al de wegen van David en ook al met onze wegen. Het zesde, hè, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. God die ziet. Hè. En uiteindelijk, hè, God die beproeft, vers 23. Hè. Zeven werkwoorden die hier, hè, eigenlijk allemaal, je zou zeggen eigenlijk allemaal het over hetzelfde thema gaan, maar vanuit, ja, toch weer verschillende gevoelswaarden, als het ware dit thema belichten, hè? Doorgronden, kennen, begrijpen, onderzoeken, vertrouwd zijn met, gezien, hè? En ja, het beproeven. En dan vervolgens zie je dat David eigenlijk aangeeft dat het zijn levenswandel betreft, hè? Vers 2, mijn zitten en mijn opstaan, vers 3, mijn gaan en mijn liggen, u bent met al mijn wegen vertrouwd, waar kan ik uw geest ontgaan, waar voor uw aangezicht ontvluchten. Je zou zeggen dat zijn eigenlijk, hè, fysieke gebieden, hè, waar David over spreekt. Hè, als steeg ik op naar de hemel, u bent daar, of legde ik mij daar in de hel. Dat is trouwens een hele ongelukkige vertaling, dat woordje hel. Het is in het Hebreeuws het woord Sheol. En dat is de dood of het dodenrijk. We komen er straks nog eventjes op terug. Hè. Nam ik vleugels van de dageraad, hè, woonde ik aan het einde van de zee, enzovoort, enzovoort. Je ziet, hè, eigenlijk is God alomtegenwoordig. Hè. Maar hij kent dus ook Davids innerlijk. Hè. U begrijpt van verre mijn gedachten. Vers 2 en vers 4, er is nog geen woord op mijn tong of zie, Heere, u weet het alles. En als je dat dan soms vertaald ziet, hè, dit soort gedachten, dit soort beginselen, dit soort principes, in bijvoorbeeld, hè, in geschiedenissen, dan krijgt dat ook nog weer wat meer leven. Hè. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het feit dat Samuel hè, dan eerst Eliab ziet. Hè, Samuel die een van de zonen hè, van Isaï tot koning moet salven. En dan ziet hij Eliab, en dat is natuurlijk een stevige bonk hè, van een vent. En dan heeft Samuel die heeft zijn keuze al gemaakt. Hè. Dit zal wel de gezalfde van de Heere zijn. Hè. En dan zegt de Heere heel subtiel eigenlijk hè, tegen Samuel. Samuel, joh, kijk niet naar dat uiterlijk. En ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want zegt de Heere, ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, wat de mens aanziet, wat voor ogen is. Maar God, hè, de Heere, hij ziet het hart aan. Nou, dat ligt eigenlijk hier ook hè, in deze psalm zo opgesloten. De Heere die het hart aanziet. Wat mij zo opvalt trouwens, hè, we zijn nu in het Oude Testament, we zijn nu bezig ook met die psalmen, maar ook als we ook zien hè, het leven van de Heer Jezus, hè, zijn rondwandeling van de Heer Jezus op aarde, vinden we datzelfde principe ook terug. Dat de Heer Jezus ook de gedachten van de mens kende. Ik noem u een paar voorbeelden. Bij de genezing van de verlamde man in Matteüs 9 vers 4, en dan staat er, en Jezus die hun gedachten zag, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Wat moet dat trouwens? Ja, we hebben het vaak over het lijden van de Heer Jezus. En dan denken we vaak natuurlijk aan zijn kruislijden, terecht. En we denken aan Gethsemane, terecht. Maar we denken ook dat de Heer Jezus als volmaakt mens, daar komen we straks ook nog even over te spreken, eigenlijk te midden van een zondig hè, wereld was. Hè. En hij dus wist, hij zag dus de harten van de mensen. En hij zag hun zondigheid. Hij kende die harten die verkeerde dingen overwogen. Overigens, wij denken dat soms ook wel eens te weten van elkaar, hè? Of niet?
Hij denkt
dat we soms inderdaad een bepaalde hè, dingen kunnen invullen voor die ander, ja. Terwijl die ander een hele andere intentie heeft. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Want wij kennen niet dat hart van die ander. Wij kennen niet de motieven van mensen waar we mee omgaan. Althans, soms komt dat dan wel hè, heel expliciet tot uitdrukking. Maar eigenlijk weten wij dat niet van elkaar. We moeten daar heel voorzichtig mee zijn. De Heer Jezus wel. Hij doorzag die harten. Ook bijvoorbeeld een voorbeeld in Johannes 2, vers 24 en 25... En toen staat, en toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Ja, daar waren overigens ook die tekenen voor bedoeld. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende, omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Ziet u? En daarin zien we eigenlijk ook zijn goddelijkheid. Hij zag wat in de mens was. Er was niemand nodig die daar een getuigenis voor hoefde af te leggen. Hij wist dat zelf. En dan gaat het zelfs nog een stap verder in Johannes 6 vers 64. Daar lezen we maar dat er sommigen, hè, zegt hij, de Heer Jezus, onder u zijn die niet geloven. Want, dat is dan het commentaar van Johannes, want Jezus wist van begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. De Heer Jezus, hij wist dat. Hij doorzag dat. Hij zag dat niet alleen op dat moment. Doorzag niet alleen de harten van de mensen die hem omringden. Maar hij wist ook al van degene die hem niet in hem zouden geloven. En zelfs wie hem verraden zou. Nou, het zijn eigenlijk allemaal waarheden hè, die we dus hier beschreven vinden in Psalm 139, maar die we dus ook heel herkenbaar ook in geschiedenissen en zeker ook in de wandel van de Heer Jezus, tijdens zijn aardse wandel op, ook deze dingen ook herkennen. Ja, en dan zo mooi, hè, zo heel intiem, dat David dan zegt, u sluit mij in van achteren en van voren, u legt uw hand op mij. Het is soms wel eens mooi als je het moeilijk hebt, Dat iemand, dat is eigenlijk maar zomaar een simpel gebaar een keer, hè, een hand op je legt. Wat kan dat veel betekenen? Die persoon hoeft misschien niet eens zoveel te zeggen, die legt even zijn hand op je. Hè. Nou, zo is het eigenlijk ook hier met de Heere, die heel persoonlijk, hè, zoals David dat ook ervaarde, u legt uw hand op mij. En dan, ja, die verwondering, vers 6, hè, dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Vers 17 en 18. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan de korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. We komen straks nog even op die tekst terug. Het is te wonderlijk. Komen we nog in verwondering, lieve vrienden, als we dat woord zo bestuderen? Ik hoop het zo van harte, hè, dat als we zo deze avonden met elkaar en deze ochtenden met elkaar doorbrengen, dat het ook mag leiden tot een stuk verwondering. Verwondering over wie de Heere is. Verwondering over zijn gedachten die zoveel hoger zijn dan onze gedachten. En dat we inderdaad met David moeten zeggen, ja Heere, ik kan er niet bij. En die gedachten die u ons bekend maakt in dat woord, ze zijn zo kostbaar. O God, hoe machtig groot is hun aantal, die gedachten die God zijn ontelbaar over ons heeft. En over deze wereld, over zijn volk, over de volkeren der aarde, over zijn gemeente en noem maar op. Al die, ja, die verschillende gebieden waar de Heere werkzaam is. Maar ook gelukkig, ook in ons persoonlijk leven. Ja, en dan zegt David, als steeg ik op, hè, vers 8, naar de hemel. U bent daar of legde ik mij neer in de hel. Ja, ik zei het al, dat is een heel vervelend woord. Dus, althans, het is heeft een nare connotatie, de hel. Eigenlijk als heeft de connotatie van een plek, hè, waar de mens dus voortdurend wordt gepijnigd. Hier is het woord Sheol. En het is zo jammer dat de vertalers dat niet gewoon letterlijk hebben overgenomen. Gewoon Sheol hadden gezegd. Er zijn vertalingen die dat gewoon niet vertalen, maar dat Hebreeuwse woord gewoon meenemen. Dan weet je, en dan kun je je concordantie ook eens gebruiken, waar dat dan verder staat. Nou, dat is datzelfde woord wat we dus ook tegenkomen in Psalm 16, vers 10. Want u zult mijn ziel, en daar is dus ook datzelfde woord Sheol, maar daar wordt het vertaald met graf. En dan zie je hoe vaak inconsequente vertalers met woorden zijn omgegaan. Dat is jammer. En mocht u daar eens wat meer over willen weten, dan kan ik daar wel eens met u over doorspreken. Want er zijn namelijk ook analytische concordanties. Nou, of mocht u daar eens wat meer over willen weten, dan wil ik daar graag met u over doorpraten. Maar die analytische concordanties die gaan dus uit van het grondwoord. Dus dan zoek je niet op een vertaling, ja, want die betekenis van wat het woord dat eronder ligt kan heel verschillend zijn. Maar dan ga je dus naar inderdaad de grondtekst. Hoef je geen Grieks, geen Hebreeuws voor gestudeerd te hebben. Daar zijn gelukkig hulpmiddelen voor. Ja, en dan vind ik eigenlijk, als je deze woorden zo op je laat inwerken. Hè? Nam ik vleugels van de dageraad, woon ik aan het einde van de zee, enzovoort, enzovoort. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om me heen. Hè? Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. En weet u wat ik dan stiekem aan moet denken? Ah, stiekem. Een beetje een raar woord, hè. Maar dan moet ik denken aan hoe op een gegeven moment David daar, hè, op zijn paleis, hè, daar stond en daar een vrouw zag baden. Bathseba. En daar die begeerte ineens werd opgewekt. En David daar ineens, hè, een boos plan bedacht. En dan niet alleen, hè, het bed gaat delen met deze vrouw. Maar dan vervolgens de man van deze vrouw, Uria, voor in de strijd zet. Nou, u kent die gezien, dus ik hoef het niet te herhalen. En dan denkt Dat niemand dat gezien heeft. Totdat dan de profeet Nathan bij hem komt, enzovoort, enzovoort. Maar ziet u, dat zijn die geschiedenissen die wij kennen. En die dan eigenlijk heel contrastrijk zijn in datgene wat David hier dus weer vertelt. Leren en leven. David, hoe kan je dat gedaan hebben en deze dingen hebben opgetekend? Dat is ook wel typisch iets van de mens. Typisch misschien ook iets van David, waarin we ook onszelf misschien soms kunnen herkennen, waarin we geneigd zijn om dingen te doen dat we, Dat we eigenlijk er niet bij stilstaan dat God het wel ziet. Dat misschien het voor mensen wel verborgen is. Dat mensen daar geen weet van hebben. Maar natuurlijk weet de Heere God dat wel. En weet u wat mij zo opvalt, even terzijde? Dat in het geslachtsregister, dan komt ook Batseba voorbij, het geslachtsregister van de Heer Jezus. Maar hoe komt zij daar voorbij? Als de vrouw van Uria. De Heer had het gezien. En de Heer heeft het David vergeven. Maar Batseba bleef wel de vrouw van Uria. Zie je hoe? Kijk, in de seculiere geschiedschrijving zul je dat nooit meemaken. Zo'n grote koning. Nou, dat verdoezel je. En dat is nou het bijzondere met de Bijbel. Daarom is ook de Bijbel het woord van God. Dat kan ook nooit door mensen zijn opgetekend. De Heere blijft altijd. Deze dingen ook, die verbergt hij niet. Maar die krijgen ook een plaats, ook in dat woord wat hij heeft bekendgemaakt. Tot zelfs het geslachtsregister van de Heer Jezus aan toe. Opmerkelijk. Maar nu gaan we overal, ik moet even op de tijd letten, naar het thema, want we hebben het over de openbaring van Israëls Messias in de psalmen. En zullen we nou eens de psalm, bepaalde elementen van deze psalm, eens op een andere manier gaan lezen? Want natuurlijk, het is, je zou kunnen zeggen, het is David die dat zegt. Heere, u doorgrondt en kent mij, u kent mijn zitten en mijn opstaan. Maar wie was dat ook? Ik denk dat dit eigenlijk ook niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Die ook inderdaad wist, Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. En dan moet ik denken aan het paaslam, weet u wel. Dat op de 10e Nissan moest worden afgezonderd tot en met de 14e. En moest gekeken worden of dat lam inderdaad volmaakt was. Tamim staat er. Dat er geen enkel gebrek aan was. Dat lam moest in huis gehaald worden, moest geobserveerd worden en moest gekeken worden of dat lam inderdaad, dat bloed van dat lam, toereikend was om die familie te redden van de dood. U weet wel, dat bloed dat aan de deurpost en de bovendorpel gestreken moest worden. Nou, dat ligt hier eigenlijk ook in opgesloten. De Heere die inderdaad zijn zoon heeft doorgrond gezien heeft. En niet alleen hij, maar ook de mensen om hem heen. Ze hebben hem kunnen aanschouwen. En de Heer Jezus kon inderdaad zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Johannes 8, vers 46. En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Want ik ben de waarheid, zeg ik er nu maar even bij met mijn eigen woorden. Ook zo bijzonder, hè? In Johannes 14, vers 30, waar de Heer Jezus zegt, ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. De ISV die vertaalt dat eigenlijk nog veel mooier, and he has no claim on me. Hij heeft geen claim, hij kan mij niet claimen. Waarom niet? Waarom had de tegenpartij, waarom had de overste deze wereld, Satan, die nog inderdaad nog altijd de overste deze wereld is, zet de televisie maar aan. Of zet hem maar liever uit, zou ik bijna zeggen. Maar hij heeft niets aan de Heer Jezus. Hij was niets waar hij op een of andere manier kon aanhaken. Hij was dat volmaakte lam van God. Dat inderdaad is onderzocht, doorgrond is, gekend is geweest, maar zonder vronde was. En u kent de teksten, ik hoef ze bijna niet te citeren, want hem die geen zonde gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid God van hem in hem. Hij was zonder zonde. Maar we hebben het vanmorgen nog met elkaar, of nee, dat komt, sorry, morgenavond. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, inderdaad, hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En de Hebreeën schrijven, die zeggen, want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondes en boven de hemelen verweven. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. In tegenstelling tot die priesters, hè, en die hoge priester onder het oude verbond, die ook voor zichzelf een offer moesten brengen. Hè, ook op Yom Kippur. Maar, zegt hij, zo'n priester hadden wij nodig. Die volmaakt was, zonder zonde. 1 Petrus 2. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog was gevonden. En dan vers 8, hè, zodat ook eens even door die ogen lezen. Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar, of legde ik mij neer in de Sheol, in het dodenrijk, zie, u bent daar. En leg daar nou eens Jona 2 eens tegenover. Jona, een prachtig beeld van de Heer Jezus. Niet mijn eigen gedachte, maar de Heer Jezus die zelf eigenlijk daarmee komt. Hè. Zoals de zoon des, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de, hè, in de buik van de vis. Zo zal de zoon des mensen zijn, hè, in het hart van de aarde. Jona, en wat zegt Jona profetisch? Hij zei, ik riep, Jona 2 vers 2, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. Hij antwoordde mij uit de schoot van het graf, de Sheol, riep ik om hulp. En u hoorde mijn stem. Ja, en wat zegt David in Psalm 16? Ja, u heeft mijn ziel, hè, niet verlaten. U heeft ervoor gezorgd dat, hè, mijn lichaam geen verderf heeft gezien in die Sheol, in dat dodenrijk. Ziet u? Heer Jezus is inderdaad wel in dat dodenrijk geweest. Maar zijn lichaam, en nou herhaal ik mezelf, heeft geen verderf gezien, heeft geen ontbinding gezien. Of hoe moet je het zeggen? Ja, Efeze 4, hè, ook zo mooi, vers 9 en 10. Wat betekent dat toen hij opviel anders dan dat hij ook neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alles. Alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Ziet u, prachtig hoe Paulus ook dit soort gedachten ook meeneemt. En ze eigenlijk als contrast tegenover elkaar zet. Hè, van lijden tot heerlijkheid. Hij is vernederd. Hè, maar door zijn vernedering is hij uiteindelijk, hè, heeft hij de hoogste plaats gekregen. In de hemel der hemelen aan de rechterhand van de Vader. Ja, en dan vers 13. Nou ja, nog even de hemel. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Nou, dat is naar mijn idee, vers 8, de opstanding. De Heer Jezus, hij is op de derde dag ontwaakt. Hij is ontwaakt uit de dood, hij is opgestaan. En hij, ja, zegt David, en ik ben nog bij u. Eigenlijk ook een prachtig beeld waarin je inderdaad ook de opstanding van de Heer Jezus kan herkennen. Maar nu nog een ander punt, en dat is vers 13 tot en met 16, waar David zegt, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend, wonderbaar, wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij werden allen in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden. Toen er nog niet één van hen bestond. Nou, dit zijn teksten die we nog wel eens aantreffen. En ik begrijp dat heel goed. Op geboortekaartjes van kinderen. En ik begrijp daar eigenlijk best ook wel dat gevoel dat je daarbij hebt. Hè, dat wonder van zijn geboorte. Dat zo'n wonder van zo'n kindje dat dan, he, eigenlijk inderdaad, ja, geweven wordt in die moederschoot. En ja, prachtig eigenlijk. He, een prachtig beeld hoe Gods schepping, he, eigenlijk, ja, he, tot uitdrukking komt in ja, dat nieuwe leven. Wat ons eigenlijk altijd weer opnieuw tot grote verwondering kan brengen. Toch denk ik persoonlijk, en u hoeft het niet met me eens te zijn, he, dat weet u. Dat het hier toch ook weer gaat om de Heer Jezus Christus. Kijk, ons lichaam is inderdaad verwekt. Hè? Ons lichaam is, ja, ons leven, hè, dat is ja, voortgekomen via de weg van de voortplanting. De vleeswording van de Heer Jezus Christus, U hebt mij een lichaam bereid, we hebben daar vanmorgen nog bij stilgestaan, is wel een heel uniek gebeurtenis geweest. Een heel uniek werk van God geweest, die inderdaad zijn zoon een lichaam bereid heeft, op een unieke wijze. En ik denk zelf, lieve vrienden, dat juist het hier primair, laat ik het dan maar wat voorzichtiger uitdrukken, hier primair gaat over dat wonder. U hebt mij een lichaam bereid. En dan krijgt dat eigenlijk nog meer een diepere betekenis. Weet u wat mij zo opvalt? Dat er twee keer wordt gesproken over, u hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. En dan vervolgens, toen ik in het verborgene gemaakt ben, dat is een ander woord trouwens, en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Dat woord geborduurd, dan zoek je dat eens even op in je concordantie, analytische concordantie. En dan ga je eens even kijken, waar komt dat woord nou voor? Het wonderlijke is, dat woord komt alleen voor in Psalm 139 en in het boek Exodus. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om de ark. Dan gaat het om die kleden, die geborduurd werden. En u weet, u kent denk ik ook wel die geschiedenis, hoe wonderlijk de Heere dat ook mensen daarvoor heeft aangesteld. Aholiab, die vooral ook, en ook Bezaliel, maar ik geloof vooral Aholiab, als ik me niet vergis, dat hij is de maker van borduursel, staat er in Exodus 38, vers 23. Nou, in ieder geval, daar kom je dat woord borduursel tegen. Wonderlijk, hè? En daar zie je, als het gaat om die ark, en als het gaat om die kleden van die ark, waar gaat het dan uiteindelijk om? Gaat het echt om dat uiterlijk, om die ark? Nee, het gaat om, die hele ark is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus Christus. Ziet u? En dat borduurwerk wat daar gedaan moest worden, waarvoor God ook de mensen die dat gedaan hebben ook heeft begiftigd met zijn geest. Die hebben dat borduurwerk op een bijzondere wijze tot stand mogen brengen. Niet vanuit eigen kracht, maar door het inzicht wat God hen zelf heeft gegeven. Heel mooi. Dus daar zien we eigenlijk ook weer dat beeld zo terug. Nou, laat het eens op u inwerken, deze gedachte die misschien wel nieuw is voor u.
Het een sluit het ander niet uit.
Nee, het een sluit het ander niet uit, daarom zeg ik. De eerste uitleg. Ja, mooi ook. En nog eventjes ook naar vers 14 van Hebreeën 2. Ik vind dat altijd zo'n prachtige tekst. Dus die wil ik ook graag nog even met u lezen. Daar staat, omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want, zegt dan de Hebreeën schrijver, werkelijk hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij ook in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Ik wilde dat het dan nog even ook bijlezen. En dan zegt de apostel, want waarin hij zelf geleden heeft en verzocht heeft, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En daarvoor moest hem een lichaam bereid worden. En wat mooi dat lichaam dat hem bereid is, uiteindelijk is voortgekomen uit een Joodse maagd. En al zodanig inderdaad, de Hebreeën schrijver heeft wel gezien, is hij aan zijn broeders gelijk geworden. Hij was ook als Jood ook herkenbaar. Maar wel op een bijzondere wijze. Niet via de weg van de normale voortplanting, maar op de wijze zoals we die, naar mijn overtuiging, hier in Psalm 139 feitelijk beschreven vinden. Nou, dan gaan we langzamerhand afsluiten met, het lijkt wel een beetje een dissonant in deze psalm. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar ik zou persoonlijk, Vers 19 vind ik toch wel lastig. O God, breng de goddeloze om. Dan moet ik denken, maar al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon enzovoort enzovoort. Daar gaan we toch de straat voor op. Het evangelie te brengen. En hier dan, daar zegt David, o God, breng de goddeloze om. Mannen van bloed, ga van mijn weg, want met listige plannen spreken zij over u en zij ontzetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Krijgt hij er ook warm van, of niet? Hè? Ik weet wel, mijn moeder, het was de lievelingspsalm van mijn moeder en die heeft ze vaak, zij was echt ook pastoraal werkster en zij heeft deze psalm heel vaak gelezen. Bij het sterfbed ook van mensen en mensen in het ziekbed enzovoort enzovoort. Want dat was haar lievelingspsalm, psalm 139. Maar dan zei ze altijd, Ton, ja, ik heb me toch altijd de vrijheid toegemeten om vers 17 tot en met 22, om dat over te slaan. Dat vind ik zo lastig. Ja. Ik haat hem met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Hoe moeten we dat nou begrijpen, lieve vrienden? Nou, hier zien wij weer hoe die psalmen ook een profetische lading hebben. Die tijdsfase waarin ja, Gods geest deze dingen heeft bedoeld, ja, die kunnen eigenlijk door verschillende periodes een plek hebben. En ik geloof persoonlijk dat het hier gaat om de tijd waarop Christus zal regeren op aarde. Het heeft een profetische betekenis, want David was een profeet. Moeten deze woorden niet zomaar op het hier en nu toepassen? Maar er gaat een tijd komen, dan moet ik denken aan die woorden die wij in psalm, of die wij met kerst vaak citeren. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten, daar gaat het mee, en te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Lieve vrienden. En dat is ook wat Jesaja zegt in Jesaja 32, zegt hij vers 17, daar staat, de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. Ziet u? Vrede is niet, ja, zomaar even een wapenstilstand. Zomaar even, waar men dan nu bezig is, dat er toch een bestand komt tussen Israël en Hamas. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is er een vredesbestand. Nou, hij heeft niks met vrede te maken. Vrede, waar de mens vandaag aan de dag over spreekt, waarop de machthebbers van deze wereld eigenlijk proberen om zich een formule te vinden waarin ze dan eigenlijk de wapens tijdelijk kunnen neerleggen. Dat is niet de vrede die God bedoelt. De vrede van God is de vrucht van de gerechtigheid. En dat moeten we ons goed realiseren. Dat uiteindelijk het gaat om Gods gerechtigheid. En als die tijd zal aanbreken waarop inderdaad die gerechtigheid van God door de regering van de Heer Jezus Christus op aarde openbaar zal worden, dan zal er inderdaad voor diegene die God haten, diegene die misschien op slinkse wijze, we hopen daar zondagavond ook nog even bij stil te staan, eigenlijk die heerschappij onderuit proberen te halen, voor hen is geen plaats meer, lieve vrienden, op deze wereld. En David stemt dus ook in met, ik haat hem met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Want bedenk wel, dan komen we eigenlijk alweer bij een ander thema, maar dat Messiaanse Rijk is heel bijzonder. Waarom? Wel in de eerste plaats omdat Christus regeert. Met zijn recht en gerechtigheid. Maar het zal ook de tijd zijn waarop Satan gebonden zal zijn. Het is niet de wereld zoals wij die vandaag aan de dag kennen. Het zal een wereld zijn waar wij ons moeilijke voorstelling van kunnen maken. Dat Satan gebonden zal zijn. Ger en ik hebben het er nog over gehad. Vlak voor deze conferentie hadden we ineens, was er ineens een bepaalde geestelijke strijd. Ik zal daar geen details met u delen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar we moeten ons daarvan wel van bewust zijn als we dat woord brengen. Of als we, zoals u hier gekomen bent, als we bezig zijn met dat woord van God. Dat daar een tegenstander is, dat er iemand is die daar, zeker als het gaat om de verheerlijking van de Heer Jezus Christus, alles aan gelegen is om dat te verstoren. Maar straks zal hij gebonden zijn. Straks zal hij zijn invloed niet meer kunnen laten gelden. En wie dan, inderdaad, duizend jaar, en wie dan toch bewust zondigt, ja, tegen hen kunnen we zeggen, of zal gezegd worden, zal ik hen niet haten met een volkomen haat, want er is helemaal geen reden om inderdaad die heerschappij van Christus niet te erkennen. Als je ziet wat een heil dat zal zijn op aarde, wat een heilzame tijd dat op aarde zal zijn, waar zelfs de dierenwereld, hè, en de flora en de fauna, hè, een metamorfose zullen ondergaan. Er zal helemaal geen reden zijn om zich nog langer, hè, tegen die pracht en die praal die Christus straks op aarde zal brengen, om je daartegen te verzetten. Nou, en dan een slotgedachte. Psalm 122. Kent u hem? Ja, want ik denk dat het belangrijk is dat we dat toch ook nog heel even... Ik zeg wel echt nu heel even. Want Psalm 22, ik zie hem zo vaak uitgesproken in gebeden. En ik zie hem zo vaak die tekst staan. Bid om de vrede van Jeruzalem. En wat zeggen mensen dan? Nou, we moeten maar bidden om die vrede voor Jeruzalem. Moeten we dan bidden dat nu die vrede zal aanbreken? Moeten we bidden dan dat Netanyahu dat die dan toch op een gegeven moment tot een vergelijk gaan komen met Hamas? Of met, hoe moeten we dat nou zien? Wat moeten we ons daarna voorstellen? Bid voor de vrede van Jeruzalem. Nou, en dan komt het er weer op aan dat we eens exact kijken van wat staat hier nou feitelijk? Wordt hier opgeroepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem? Nee. Een veel betere vertaling is niet de vrede voor Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem. Ja? Het is hier de tweede naamval. De vrede van Jeruzalem. En wat staat er? Bid voor die vrede? Nee, vraag naar die vrede. En dat woordje vragen, dat vinden we bijvoorbeeld als de knecht van Abraham... dan vraagt in vers, ik heb even niet die tekst, vraagt en zegt, van wie bent u een dochter? Dan gaat het over Rebecca. Hè? En zij antwoordde, ik ben een dochter van Betuel, de zoon van Naor, die Milka hem gebaard heeft. Nou, dat gaat me even, toen vroeg ik haar en zij, zegt die knecht later. Nou, dat is hier datzelfde woordje, vragen. Het is niet een bidden, maar het is een vragen. Van wie ben jij een dochter? Nou, wat het in Psalm 122 om gaat, lieve vrienden, is dat inderdaad de mens dan zal vragen naar de vrede van Jeruzalem. Die vrede die er dan namelijk al zal zijn. Want leest u maar eens in de context van Psalm 122. Ik verblijd mij wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen gaan naar het huis van de Heere. Onze voeten zullen staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. En daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Wat een geweldige profetie. Jeruzalem, dat wel gebouwd is, dat hecht samengevoegd is, dat een prachtige plek zal krijgen. We zullen er zondagavond nog even over spreken. Waar die vrede dan ook al is, welke vrede? Nou, zoals Jesaja dat zegt in Jesaja 32, vers 17. Een vrede die de vrucht zal zijn van de gerechtigheid. En zegt hij er dan ook, en de uitwerking van die gerechtigheid zal rust en veiligheid zijn tot in eeuwigheid. Nou, inderdaad, dan zal Jeruzalem een eeuwige vrede hebben, een eeuwige rust hebben. Het zal goed toeven zijn in Jeruzalem. En waar het nou om gaat, is dat jij vraagt naar die vrede die er al gebracht is. Die vrede... En daar gaat het eigenlijk heel bijzonder, dan staat er ook nog, want daar staan de zetels van het recht. Waar staan die vandaag aan de dag? Nou, wij denken in Den Haag, toch? Ja. Netanyahu moet daar ook al verschijnen.
Ja.
En we denken wel, we dagen ze allemaal voor dat internationaal gerechtshof. Nou, we zullen zondagavond met elkaar zien wie in de hemel zit die lacht. God lacht. Want hij is uiteindelijk degene die recht zal spreken. Hij zal komen met zijn vrede die de vrucht zal zijn van zijn gerechtigheid, van zijn maatstaven, lieve vrienden. En dan is het inderdaad zo dat die volkeren daar gedaagd zullen worden. Dat daar inderdaad die zetels van het gericht zullen staan. Dat daar door de Heere God ook orde op zaken gesteld zal worden. En dat inderdaad dan ook de vraag is, en de oproep is, vraag naar de vrede van Jeruzalem. Met andere woorden, stem in met die vrede van Jeruzalem, die er dan zal zijn. En degene die daarvan afwijkt, ja, daarvan lezen we in Psalm 139, O God, breng de goddeloze, o mannen van bloed, ga weg van mij, enzovoort, enzovoort. Ziet u dat deze dingen die soms misschien moeilijk zijn te begrijpen, als we daar nou schrift en schrift met schrift gaan vergelijken, dat ze op hun plaats gaan vallen. En dat we die profetische betekenis gaan herkennen. En dan inderdaad zo'n psalm ineens een heel andere, ja, een andere dimensie, een ander perspectief gaat krijgen. Waarvoor we eigenlijk alleen maar de Heere kunnen danken, loven en prijzen. En ik stel voor dat we dat nu ook met elkaar gaan doen. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u zo hartelijk voor deze avond die we met elkaar mochten hebben. Dank u, Heere, dat we weer opnieuw ook uw woord mochten openen. Dat heilig woord, Heere, waar we eigenlijk de schoenen van onze voeten zouden moeten doen om deze grond te betreden. En toch waar u ons ook aanmoedigt om studie te doen naar uw woord. En dat niet vanuit onszelf, Heere, maar dat u ons leidt door uw geest. De geest van Christus die in de profeten doelde toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou in de heerlijkheid daarna. Heer, en dan willen we u zo danken dat het ook die geest is die ons ook deze woorden wil doen verstaan. En we willen u zo vragen, Heere, als er vanavond toch dingen zijn die niet in overeenstemming waren met uw woord, die niet in overeenstemming waren met het licht dat u ons wil schenken door uw geest, wilt u dat dan wegnemen? Wilt u ons dat duidelijk maken? Leid ons op die eeuwige weg. Ook als het gaat om het verstaan van uw woord. Heren, en wilt u er zo mee tot uw doel komen? Dank u wel, Heren, dat u niet aanhaakt bij de vrede zoals de wereld die verstaat. Heren, dat concept van vrede wat eigenlijk zo verdorven is. Een vrede, Heren, die niets met u te maken heeft, die buiten u omgaat, buiten de Sar Shalom, buiten de vredevorst om. Maar dat u een vrede wil, Heere, die een persoon is. Want Christus zelf is onze vrede. Het is zijn gerechtigheid, Heere, die uiteindelijk ook die vrede ook in onze harten heeft bewerkt. Want Heere, u bent niet aan uw eigen gerechtigheid voorbij gegaan toen u ons zijn zonden hebt vergeven. U hebt daarvoor uw zoon laten sterven aan het kruis van Golgotha, die de heilige toren van God op zich genomen heeft. En zo tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dank u daarvoor zo hartelijk. En Heere, we blijven bidden voor uw volk Israël. Wil en genadig nabij zijn in deze tijd van benauwdheid. Spreek tot in harten. Geef, Heere, dat ze dat woord dat velen van hen inmiddels al in hun huis hebben. Heere, dat ze dat woord zullen pakken. En dat ze dat woord zullen openen. En dat hun oog zal vallen om niemand anders dan Jezus alleen. We vragen en bidden, ja smeken u dat. In die wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. De naam welke is boven alle naam.